hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 31 en daarvan het 15e en het 19e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 19e vers, bemin de Heere, Gods gunstgenoten. Psalm 31, vers 15 en vers 19. Gemeente, na de geloofsbelijdenis willen wij zingen van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed en vragen de Heer om zijn zegen over deze dienst. Voor uw heilig aangezicht, Heere God van hemel en van aarde, Koning der koningen en Heere der heren, stellen wij ons in dit avonduur. Nu wij hier aan deze plaats in dit kerkgebouw met uw gemeente zijn vergaderd en u het woord staat geopend te worden dat ons spreken wil van onze schuld, van onze onmogelijkheid, maar van u alles te boven gaande genade bovenal, van de rijkdom en de diepte van uw ontferming, van de trouw die gij ook aan ons betoont, aan de gemeente al zodanig, dat gij die gemeente nog in stand houdt, en dat u nog blijft vergaderen door uw woord en geest, en dat u haar bewaart en beschermt, en dat u niet afrekenen wilt tot nu toe, maar ook ieder persoonlijk, zoals wij hier zitten, jongeren en ouderen, laat delen in uw gunst en in uw genade. Dan mogen wij, heren, in de eerste plaats u daarvoor dank brengen. Laat ons alom. Maar ook aan deze plaats in dit kerkgebouw zijn lof ontvouwen. En daartoe hebben we ook nodig de leiding en de bediening van uw Heilige Geest. Want heren, wij zijn zulke mensen die er met uw weldaden dikwijls van doorgaan, zonder dat we er erg in hebben van wie en door wie ze ons ten deel vallen. En zo gauw als het ons tegenloopt, dan hebben we allerlei kritiek en allerlei bezwaren en allerlei opstand leeft er dan in ons hart, omdat het niet naar onze zin gaat. Maar als gij met uw weldaden en zegeningen om ons omringt, dan vergeten we zo licht dat u het bent, die goedertieren vader en die milde zegenader, die bron van alle tijdelijke en geestelijke zegen. Vergeef het ons, heren, en breng ons tot de waarachtige dankbaarheid aan u, alleen al voor het feit dat we ook telkens van zondag tot zondag met de gemeente samen mogen komen, en dat gij uw dienaren uitzendt, heren, en dat gij ze bekwaamt en bekrachtigt en door uw geest verlicht en leidt. Wil dat blijven doen? Wil dat steeds weer opnieuw doen? Opdat ook zo uw gemeente gebouwd mag worden in de prediking van zonde en genade, van wet en evangelie, van schuld en van vergeving, en uw naam verheerlijkt wordt in het toebrengen, maar ook in het bevestigen door het allerheiligst geloof. Ik wil ook daartoe deze dienst dienbaar stellen vanavond. En daarom hopen wij op uw tegenwoordigheid en daarom bidden wij om uw geest. Voor de gemeente en voor uw dienaar. En voor al uw dienaren die gij geroepen hebt aan deze plaats. En aan alle plaatsen van uw heerschappij. Over het wereld rond en te midden van het wereld gebeuren, laat uw woord heerschappij hebben, ook in ons leven. Verheerlijk uw naam. Wees met zieken en eenzamen, met mensen in nood en in verdriet, met mensen die het zo moeilijk kunnen hebben, ook als weduwe of weduwnaar of op een andere manier eenzaam door het leven gaan. Als ze gebogen gaan onder een kruis. Als ze soms veel meer smart van binnen omdragen dan ze van buiten kunnen laten zien. Als ze in de geestelijke strijd verkeren. Als er nood is en een schreeuw tot u om genade en om ontferming. Hoor en verhoor dan uit uw heilige hemel. En heren, breng ons dan onder de zegenende, doorboorde handen van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan horen wij telkens dat gij ook uit het midden van deze gemeente mensen oproept om voor uw rechterstoel te verschijnen. Maar dat er ook mogen zijn, heren, die de strijd gestreden hebben en die de loop volbracht hebben en die uit genade zijn zalig geworden. Heere, geef dat we ook eenmaal bij die scharen mogen horen die uw lof zingt tot in eeuwigheid. Troost allen in rouw en smart. Wees met uw kerk over het rond der aarde in vervolging en in nood. Wees met ons land en volk, onze regering en ons vorstenhuis. Verheerlijk uw grote naam aan de avond van deze dag. En geef, Heere, dat de bediening van uw woord mag zijn een aanraking, een persoonlijke aanraking van uzelf door uw geest. En dat het einde van deze dienst mag zijn. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Wij bidden u dat uit genade en in de vergeving van onze zonde om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen met u de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament. En daaruit lezen wij het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 34. Marcus 5, de versen 21 tot en met 34. In dit schriftgedeelte komt het woord van God tot ons. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende, mijn dochter die is hier in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hen. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare. En zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer. En zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de prediking is dit gelezen schriftgedeelte, Marcus 5, vers 25 tot en met 34. En we lezen nog even de laatste woorden van de ontmoeting tussen Jezus en de bloedvloeiende vrouw. Vers 34. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. In de dienst van de offeranden wordt van u een gave gevraagd voor de diaconie en kerk. En straks na de prediking wordt er gecollecteerd voor de eredienst. Mag u al de collecten van hart in uw vervaardigheid aanbevelen. Ter inleiding op de prediking gemeente zingen wij Psalm 142, de versen 1, 2, 4 en 5. Psalm 142. Thank you. smeten riep op angst op hem. Heb voor zijn naam gezicht mijn kwaad. gemeente, drommen mensen verdringen zich om de Heer Jezus. Hij is weer terug vanuit het Overjordaanse in het Joodse land. Hij bevindt zich in de omgeving van Capernaum. En op het gerucht dat hij weer in de omgeving is, loopt iedereen uit. Er is een drukte van belang. Maar alle nieuwsgierigheid garandeert nog geen heilbegeerte. Aantallen leveren lang niet altijd het bewijs van een echte behoefte. En vergissen we ons niet, dan mogen we zeggen, het getal, dat geeft bij God geen doorslag, maar wel de echtheid en de oprechtheid. Wij tellen, maar de Heere weegt. En dat weegt altijd veel zwaarder dan onze aantallen. Want de Heere weegt de harten. Uit die tallozen dringen er op dit moment slechts één of twee naar voren die Jezus werkelijk nodig hebben. In de eerste plaats Jairus, een diep bedroefde vader, die redding zoekt voor zijn doodziek meisje van 12 jaar. En hij valt op zijn knieën voor de Heere Jezus neer. En de tweede is een ten dode opgeschreven vrouw. De laatste komt niet eens naar voren. Ze sluipt zomaar wat stilletjes achter Jezus aan. Net zolang totdat ze de kans schoon ziet om bij hem te komen. En straks glipt ze nog weg ook. Even ongemerkt als ze gekomen is. Slechts twee. Wie zei daar slechts? Ik zei dat, gemeente. Maar ik moet het onmiddellijk inslikken. Het is meestal zo dat het maar een enkele mens is die het om Jezus te doen is, zo ook deze vrouw. Maar mag ik dan zeggen, heb ik dan het recht om te zeggen slechts, als er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert? Waar blijf ik dan met mijn kwalificaties? En op het moment dat zij aan Jezus voeten knielt, wordt in de hemel gesignaleerd hoe Christus het verlossende woord van haar leven tot haar spreekt. En het wonder van haar leven is ook het thema van de preek. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen van deze uw kwaal. Door het geloof behouden. En dan letten wij er in de eerste plaats op hoe dat geloof in haar ontstoken wordt. In de tweede plaats, gemeente, hoe dit geloof bij haar doorbreekt. En in de derde plaats hoe dit geloof in haar levende zegen wegdraagt. Dus door het geloof behouden. Hoe dit geloof in haar ontstoken wordt. Hoe dit geloof in haar leven doorbreekt. En hoe dit geloof in haar leven de zegen wegdraagt. Ten eerste dan hoe dit geloof in haar ontstoken wordt. Een zekere vrouw. Zo zegt onze tekst. Maar inmiddels is ze natuurlijk bij ons allemaal. Van de kleuterschool af. En van de kinderbijbel af. Bij jong en oud overbekend als, nou de kinderen weten het, als de bloedvloeiende vrouw. Juist. Maar toen ze voor het eerst van haar leven naar Christus vluchtte, toen was ze totaal onbekend. Zo was het. En ze vond, zo moest het tenslotte ook maar blijven. Een achteraffiguur, weet u wel. Misschien zitten ze ook wel hier in de kerk. Ze hebben maar het liefst dat niemand zich met hen bemoeit. Och ja, ze had er zo haar reden voor. Ten eerste was ze al 12 jaar ziek, gemeente. En dat zijn geen 12 weken en dat zijn geen 12 maanden. Maar echt voluit 12 jaar. Nou, in het begin gaat het nog wel, hè. Maar als je 12 jaar ziek bent, dan raak je bij de mensen wel in het vergeetboek. Onbekend en onbemind. U moet niet vragen wat zo'n enkele mededeling inhoudt aan menselijk leed, aan verdriet, aan teleurstelling. Iemand die dat zelf niet meemaakt, die kan zich dat ook niet indenken. 12 jaar ziek. En nu zijn wij rap klaar. Want wij gaan natuurlijk gauw aan het vergeestelijken. En dan zeggen we, ja, maar we zijn allemaal ziek. Zo hebben we ras de nood van deze vrouw voorbijgeschoten. U denkt toch niet dat u op die manier ook al geestelijk met Gods woord en met deze geschiedenis bezig bent? 12 jaar ziek. Die niet weten wat het is, die zeggen spoedig alles went. Ja, dat is waar. Gemakkelijk praten over de zonde went ook. Maar echt ziek zijn, zoals deze vrouw ziek was, dat went nooit. Gemeente, geloof me, dat went nooit. En aan het zondaar zijn voor God kan men, als het oprecht is, ook nooit wennen. U toch ook niet? Nou, mag ik er dan eens even dieper op ingaan en u even laten zien hoe ook de lichamelijke nood met de geestelijke samen kan hangen. Want dat kan soms zo in je leven in elkaar gevlochten zijn. Dat kan met elkaar zo nauw verweven en verbonden zijn. Dat je de ene keer niet eens of nou het lichamelijke of dat nou het geestelijke de overhand heeft. Zo ben je helemaal in beslag genomen door je nood. Mag ik er even dieper op ingaan? Op dat ziek zijn van deze vrouw bedoel ik. Want u hoeft het echt niet te vergeestelijken hoor. Het is geestelijker dan u vermoedt. Ze leed niet alleen aan haar lichamelijke kwaal. De vloed des bloeds. Nee, er komen nog een paar dingen bij. Ten eerste wordt haar kwaal 2 maal genoemd. In vers 29 en vers 34. En dat wordt daar dan oorspronkelijk weergegeven. Haar kwaal, dat woordje kwaal, met een woord dat betekent geeseling, marteling, foltering. En ze beschouwde haar ziekte als een geeselroede van God. Daar kun je toch zeker nooit aan wennen, wel? Hoe kwam dat dan, wel? Haar ziekte maakte haar onrein voor de wet. En daardoor werd haar de omgang met iedereen absoluut en streng verboden. En dat gebod van Gods wet, dat isoleerde deze vrouw totaal van heel haar samenleving. En dat ging als een zweep Gods en als een zwaard van God door haar leven. Want u moet niet vergeten, dat betekende ook dat haar de toegang tot de tempel, tot de omgang met God was ontzegd. Zij mocht naar de wet van God niet in des Heren huis komen meer. Zij mocht niet deelnemen meer aan het offer der verzoening. Zij was een buitengesloten en een weggestotene. En dat betekende voor haar buiten Gods gemeenschap gesloten. 12 jaar. Is dat geestelijk genoeg of niet? Moet je er nog een geestelijk schepje bovenop doen? Of is het zo erg genoeg? Als de duivel zegt, jij hebt geen heil bij God. Bovendien duurde dit dus al 12 jaar. En bij alle dokters, nou ja, dokters, kwakzalvers waren het stuk voor stuk, raakten ze heel wat kwijt. Haar laatste cent. Maar weet u wat ze niet kwijtraken? Haar kwaal. Die nam ze iedere keer mee naar huis. En het laatste consult had als resultaat, mevrouw, u bent ongeneeslijk. We kunnen er ook niks meer aan doen. Zoiets moet je ook gezegd worden, gemeente, om te weten wat het zeggen wil. Zou iemand daaraan kunnen wennen? Zou iemand zich daarbij kunnen neerleggen? Nooit meer het verlangen vervuld te zien hoe brandde mijn genegenheid om zeren vooraf in te treden. Nooit meer. Nooit meer. Als je met je laatste druppels bloed je leven uit je voet wegstromen en alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, voor mijn leven, als eenmans klacht u niet vreemd is, omdat God haar waarschijnlijk toch wel vele gebeden, Heere, mag nu die dokter eens raad geven en mogen die medicijnen u eens helpen, allemaal niet verhoord heeft als goed en moed, gezondheid en hoop, en alles verloren is, en de Heere schijnt verstoten te hebben, als je daaruit komt, dat je moet zeggen, mijn ziel is der tegenheden zat. En mijn leven raakt tot aan het verderf. Ik ben gerekend met degenen die bij de, in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. Een vrouw die haar laatste adem alleen nog maar gebruiken kon misschien om, nou ja, zeg het maar, om te sterven. Te sterven. Als een onreine, als een door de wet verstotene. En dan is het niet afgelopen. Dan is het voor eeuwig toegesloten. Kan het erger? Is dat geestelijk genoeg? Voelt u nou met deze vrouw mee, gemeente? 12 jaar getocht. En ging van kwaad tot erger. En wie lacht dat nu? Ik zou toch niet durven zeggen dat het aan de Heere ligt, u wel? Ik houd het er eerder op dat ze, daarmee doe ik niets van haar nood en ellende af, toch maar 12 jaar op het verkeerde adres geweest is. En hoe dan ook altijd maar misschien die ene belofte over het hoofd gezien heeft. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Doch, wat wil ik wijzen? En verwijten aan deze vrouw. Calvijn zegt, en dat moeten we ook iedere keer doen vanavond, God laat ons deze vrouw als een spiegel voor onze ogen zien. En in haar hoe het uiteraard der zaak met ons allemaal is gesteld. Want we steken in dezelfde huid. Omdat we allemaal dezelfde gevallen Adams kinderen zijn. Van nature zonder hoop en zonder God in de wereld. Misschien voor uw besef wel zo erg. Zo erg. Dat u over uw diepste kwaal, waardoor uw ziel gevoelt de diepste wonden, met niemand kunt praten, met je vrouw niet, met je man niet, met je kinderen niet. En dat je het niet aandurft om er met God over te praten. De zonde steekt zo diep in uw leven, dat u het liever maar verstopt. En misschien ja, af en toe vraagt u hierom, daar, om raad en daad. En dan komen er allerlei geneesheren. En dan zegt de ene geneesheer, nou, daar moet je niet zo zwaar aan tillen hoor, je neemt het veel te zwaar op. Moet je niet zo zwaar aan tillen. Zo vertelt Spurgeon ergens, gemeente, van een Italiaanse toneelspeler. Die man die was heel depressief geworden en ontzaggelijk zwaarmoedig. En hij was uiteindelijk bij een hele beroemde dokter in Frankrijk terechtgekomen. En hij vroeg hem om raad. En weet u wat de dokter tegen hem zei? Hij zei, beste vriend, u moet eens naar de Schouwburg gaan. En daar moet u eens gaan kijken naar een toneelstuk van Kalin. Als dat niet helpt, dan helpt niets meer. En weet je wat de patiënt toen zei? Toen zei die dokter, ik ben Kalini zelf. Ja, daar stond hij. En zo is nou de raad van de wereld. Ze bieden je een middel aan tegen verdrinken, maar ze dompelen je tegelijk onder in de golven en je komt nooit meer boven. Een andere geneesheer zegt, als je eerst diep genoeg je zonde voelt, hoor, dat helpt. Wacht daar maar eens op. Of als je eerst goed aan Gods macht om u te behouden hebt getwijfeld dat het zomaar niet gaat, dat helpt. Probeer het maar eens. Of als je eerst zo ver bent gekomen dat je er een eind aan hebt willen maken van wanhoop. Nou, dat helpt. Dat zijn van die geestelijke aderlatingen, gemeente. Op den duur merk je het dan ook wel. Net als die vrouw het gemerkt heeft. Want haar kwaal werd veel eer erger dan beter. Hoe meer dokters ze raadplegen, hoe erger werd de ziekte. Veel erger dan beter. En op den duur, en het staat ook in onze tekst, leed die vrouw nog veel meer aan die medicijnmeesters die ze raadpleegde dan aan de kwaal die ze omdroeg. Dat kan ook zo wel eens in je leven zijn. Zal die een woord hebben, zal die een troost hebben, maar van die krijg je een por en van die krijg je een steek en van die krijg je een schop. Dan leid je nog veel meer aan de medicijnmeesters dan aan de kwaal zelf. Per slotverrekening geldt dan ook van al ons werken en van al het willen voldoen aan de wet en van al het jezelf in het rechte spoortje willen zetten en van al het eerst zus en het eerst zo dat we ons aftobben dat u er dolarm van wordt en u hebt geen penning om uw hemelhoge schuld voor God te betalen. Want al zou er nog een middel zijn om te genezen, dan heb u geen geld meer om eraan te komen. Zo zit dat met deze vrouw. En nou is op dat punt gekomen, niets meer kan en niets meer weet en niets meer heeft. En niets meer verwacht, lezen we ineens. Deze van Jezus horen. En terwijl ze van hem hoort, ik zou zeggen, op hetzelfde ogenblik dat ze van hem hoort, ontsteekt de Heilige Geest het geloof in haar hart. En meteen weet ze vast en zeker, daar moet ik wezen. Daar twijfelt ze dan ook niet meer aan. Want haar redding, gemeente, zal geschieden. En zo geschiedt het nog altijd door een tweevoudig werk van God. Dat is een werk van God buiten haar in Christus. Want zij hoort van Jezus. Ze hoort van zijn woorden en ze hoort van zijn wonderen. En ze hoort van zijn genezingen. Dat er nu toch een medicijnmeester is die kosteloos te raadplegen is. Die zonder geld en zonder prijs geneest. van welke dodelijke kwaal iemand ook bevangen is. Zo hoort het. En dat horen, dat wordt door de Heilige Geest, en dat is dat tweede wonder, zodat dat rokende vlaghiefje opgaat vlammen, dat ze denken, daar is het. En hij is het. Hij is het. Al heeft ze nog niks. Al is ze nog doodziek. Dan weet ze toch, daar moet ik zijn. En hij is het. Een geneesheer die u gratis helpt. En hij stuurt ook geen rekening achteraf. Want alles wat hij aan u ten koste legt, dat heeft hij zelf betaald. Met zijn dierbaar bloed op Golgotha. Hij stuurt geen rekening achteraf. Dat heet genade rijk en vrij. Hij neemt niets en hij geeft alles. Want hij geeft tenslotte zichzelf. En hij vraagt ook helemaal niets dan alleen of u uw hart wilt geven. Dat zwart. De vuile hart. Of u dat aan hem wilt geven. Of u komen wilt. En of u in hem wilt zoeken. En vinden het eeuwige leven. Of u niet langer luisteren wilt als men u raad zonder baat geeft. Als men zegt je moet eerst je schuld zo diep gevoelen. En je moet eerst weten hoe diep u verloren bent. En je moet eerst zoveel kwaliteiten en kwantiteiten hebben. Ik zeg niet dat u uw schuld niet moet voelen. Ik zeg niet dat u niet uw verlorenheid moet inleven. Dat is zeker waar en nodig. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar u moet er de Heere God niet mee voor de voeten lopen. En u mag de Heere tot de Heere komen met een verbroken hart. Want dan zegt de Heere tegen u, op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Maar nou zit er hier iemand in de kerk, een jongen of een meisje, een man of een vrouw. En die zegt, ja heren, dat is allemaal wel waar. Maar ik merk er niks van dat verbroken hart in mijn leven. Ik heb niet deze verbroken hart. Mag ik u dan eens wat zeggen? Nou hoort u van Jezus. En dan mag u ook tot Jezus komen. Niet alleen met een verbroken hart, maar ook om een verbroken hart. Of hij u dat geven wil. En niet alleen komen omdat u de grootheid van uw kwaal gevoelt, ja dat ook. Maar ook als u zit met die kwaal van die ongeneeslijke ongevoeligheid. Want kijk, behoefte en gevoel die kunnen zo spoedig aan onze kant bekeken als goede eigenschappen beschouwd worden. Dan heb je nog iets. Maar dit is het evangelie van Gods vrije genade. U mag komen met niets, met niets. Want die vrouw had ook niets. Was los. Had niets meer over. En zei die beleider, ik ben niets dan een arme neergebogen zondaar. Ik ben ook niets dan een verloren Adamskind. Zij mogen horen dat Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. Niet de halve heiligen. Niet die zelf eens een ladder naar de hemel hebben opgericht en proberen daar naar op te klimmen. Nee, nee, die daar onder op de grond liggen. Niets. Nou, niets is niet veel, hè. Dat is toch niets. Daar kun je niks van maken ook. Gelukkig maar als je er niks meer van maken kan. Gelukkig maar als je het in je leven niet meer recht breien kan voor God. Gelukkig maar als u los bent. Niets meer. En zij die beleiden, ik ben niets dan een arme neergebogen schuldenaar. Geloof dat al het goede wat u nodig hebt bij hem te vinden is. En werp u zelf maar zo leeg en zo naakt en zo arm en zo ziek. En zo verloren als u bent op dat volmaakte werk van Christus. Het eerst waar velen op vastzitten, gemeente, Dat heeft bij die vrouw wel 12 jaar geduurd. Ja, kan ook wel eens langer duren. Kan wel eens 20 jaar duren. En wel eens 30. Maar het waren wel 12 verloren jaren, hoor. 12 jaren in de vertwijfeling en in de wanhoop. En u zult gewis nog meer doodsangst te verduren krijgen, zolang u al het andere zoekt waar niet één druppel van het bloed van Christus in is. En maar niet één draad van zijn gerechtigheid. Dus dan krijg je het nog veel benauwder. Krijg je het nog veel ellende. En zij die u van Christus afhouden met hun voorwaarden, het zijn net als dokters. Wanneer een patiënt naar een dokter komt met een gebroken been, en die dokter zou zeggen, meneer, nou moet u eerst gaan lopen en dan zal ik uw been zetten. Ja, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? En zo willen nou velen genezen worden, geestelijk genezen worden. Ze moeten eerst lopen en dan hebben ze de dokter nodig. Nee, maar zo doet de Heer niet. En ik kan u geen andere weg tot behoud wijzen, gemeente, dan die door deze vrouw werd betreden. Deze van Jezus gehoord hebbende. En dan zien we hoe het geloof bij haar doorbreekt. Dat in de tweede plaats. Want gemeente, als die vrouw naar de Heere Jezus gaat, dan kunt u niet van haar zeggen dat ze de stoute schoenen aantrekt. Alsof zij het nu ineens allemaal klaar is al. Wel nee, ze heeft helemaal geen stoute schoenen. Ze komt heel stilletjes nader. Zo dichter op de Heere Jezus aan. Ze komt onder de schare van achteren staat er. Waarom zo achteraf? Omdat haar schande zo groot is. Omdat haar kwaal zo diep is. Omdat ze zich zo vreselijk schaamt. Misschien is haar schande en haar schaamte wel groter dan haar geloof op dat moment. Maar het weerhoudt haar toch niet om in het geloof achter Jezus aan te gaan. Wat zal die man wel zeggen als ik als een onreine tot hem kom? Wat zal die rabbi van Nazareth wel van mij moeten denken? Nee hoor, ik durf niet vlak voor hem te gaan staan. Laat ik maar achter aankomen. Geef mij, heren, de laagste plaats. Kijk je nog even in die spiegel? Kijken jullie ook even mee, jongens en meisjes? Geef mij, heren, de laagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Toe, bid maar mee. Zal hij niet tegen mij zeggen, vrouw, hoe durft u tot mij te naderen? Ga maar heen, want u bent immers onrein. En de mensen, ze moesten het eens weten hoe het er met haar bij staat. Maar ze zouden er ook niet tegenop zien om haar schande ook nog openbaar te maken. En dan wist ze helemaal niet waar ze blijven moest. Helemaal niet. En diep bukt ze. Heel diep. Diep. Kan ze niet tot aan de grond. Maar al is haar geloof niet wat het zijn moest, en al zou het kunnen zijn, zegt Calvijn, dat het geloof van deze vrouw enigszins met gebrek en dwaling is gemengd geweest. Het verhindert Christus niet haar bij zich toe te laten. Want wat zegt ze bij zichzelf? Dat hoort een ander niet. Maar de Heere die ziet het in het diepst van haar hart. Ze zegt bij zichzelf. Indien ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken. Dan hoop ik nog eens gezond te worden. Nee, dat zegt ze niet. Indien ik de zoom van zijn kleed zal aanraken. Dan zal het misschien nog eens gebeuren. Wie weet over 12 jaar. Nee, dat zegt ze ook niet. Ze zegt, als ik de zoom van zijn kleed zou aanraken, dan zou ik gezond worden. Dus ik twijfel bij. Dat gelooft ze. Daarom knielt ze neer. De zoom is de kwast onder aan het opperkleed van Jezus. Laag bij de grond. Daar bukt die vrouw neer. En weet u waarom ze daar nou zo diep kon neerbukken? Dat is juist een groot wonder, hè? Als een mens zo laag voor Christus bukt. Maar weet u wat ik nog groter wonder vind in deze geschiedenis? Dat Christus zo laag gebukt heeft. Dat zij erbij komt. Want als Christus in de hemel gebleven was, had hij nooit de zoon van een kleed aan kunnen raken. Maar nou heeft de Heere Jezus nog veel dieper gebukt dan zij. Want hij is om harentwil arm geworden daar hij rijk was. Omdat hij haar door zijn armoede rijk zou maken. Nou is niet het accent op het bukken van die vrouw vanavond, maar op dat bukken van de Heere Jezus. Op dat afdalen van de Heere Jezus. Dat zijn zoon van zijn kleed raakt tot aan deze vervloekte aarde. Komt in mijn verloren leven. Dat is geen magie, zoals sommigen beweren, maar dat is mysterie. Zo laag voor de Heer. Zo diep in het stof gebogen. Zo bestreden, maar het geloof laat het niet afweten. Ik zal gezond worden. Wat zegt u daarvan? Dat is toch bemoedigend voor ieder die de Heer niet onder de ogen durft te komen. Bent u zo bezwaard van haar dat u daartegen opziet? U hoeft hem niet eens onder de ogen te komen. Kom maar van achteren. Ja, maar wat moet ik nou zeggen? U hoeft niet eens wat te zeggen. En u hoeft komen door het geloof uw mond niet open te doen. En als het aan woorden mij ontbreekt, zie wat de overdenking in me spreekt, heren. Maar verwaardig u uit hemel scoren mijn stem te horen. Laat uw hart maar op hem gericht zijn. Desnoods maar zonder woorden. Alleen maar de zoom van zijn kleed aanraken. Alleen maar een blik op zijn persoon. Alleen maar een zucht achter hem aan. Ach, Heere, bevrijd mijn ziel. Is dat ook geloof?
Jazeker.
Jazeker. Een hart dat klopt, gemeente, van innerlijke nood. Een ziel die smeekt, Heere, gedenk mijne. Misschien hier wel zo in de kerk. En daarom baden we vanavond of er hier iemand in de kerk mocht zijn en meerdere mochten zijn die hem nou maar eens aan mogen raken. Die hem aan mogen raken, die in aanraking komt. Zodat er contact komt, zodat wij ervaren voor het eerst of opnieuw. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht. Van hunne kracht. Zodat er kracht van hem uitgaat. Hij zal u horen. Ik wil alleen maar zien of ik aan een stukje van zijn kleed mag raken. En in die eenvoudige handreiking. In die beroering met mijn vingertoppen. Wil ik tot Jacob's God. Die zich zo. Die in Christus neerbuigt. Dat hij eerst bij mij gekomen is. En daarom kan ik nu bij hem komen. Zeg, Heere. Gij zijt mijn verlosser. En ik laat u niet gaan tenzij ge me zegen. Ja, zegt u, ik heb wel eens naar Jacob gekeken. Maar die man, die hing met zijn twee armen om de hals van de engel des verbonds. Ja, dat kan best zijn. De een gaat het zus en de ander gaat het zo. Maar die vrouw deed met een vingertopje. En toen lag op dat kleine plekje lag haar ganse zaligheid. Hoeft niet allemaal zo op Jacob. De Heer heeft voor iedereen een verschillende weg. Wees sterk, hij zal u niet verstoten. En hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Je hoort de mensen wel eens spreken, gemeente, hè? Ook tegenwoordig hoor je dat nog alles. Dan zeggen ze, dominee, er is geen doorbrekend werk. Over doorbrekend werk. Nou, dat is doorbrekend werk. En dan weten wat doorbrekend werk is. Dat is doorbrekend werk. Als het geloof door alle hindernissen van zonde, van duivel en weet ik niet wat, doorbreekt tot op Christus. O, mijn arme ziel. Ge zoekt de reiniging naar lichaam en ziel toch niet als een recht. En als u het niet als een recht zoekt, dan moet u de zinnen in mijden. Want de wet vervloekt u. Gij zoekt de reiniging uw zonden als een genade gift. Wel, kom dan terug van Sinaï. En kom over de heuvel Golgotha tot hem heen. Tot hem heen. De zoon van zijn kleed aanraken. Zoals een drenkeling zich klemt om de hals van zijn redder. Maar dan moet die redder wel eerst bij hem komen in het water. Nou, dat doet hij. Dat doet hij. Want hier heeft zijn krib op de aarde gestaan. En zijn kruis heeft op de aarde gestaan. En dat heeft hij al gedaan. Dat heeft hij al lang gedaan. En hij wil door zijn geest bij u komen en in u wonen en in u werken. Mijn redder is mijn God. Zo houd ik hem vast aan de zoom van zijn kleed. Ja, zeg je, maar dat kan toch nou niet meer. Oh nee, kan dat nu niet meer. Weet u waar de Heer nog bij vast te houden is en hoe u hem nu vast moet houden, ook al is hij niet meer op de aarde, bij de zoom van zijn kleed? Jongens en meisjes, hebben jullie een bijbeltje op je nachtkastje liggen? En lees je daar s'avonds in? Ja? Doe je dat? Elke avond? Slaat toch niet over? Dan ben je zo de Heer aan het zoeken. En dat bijbeltje, daar lees je dan in en weet je wat je dan doen moet? Dan moet je je vinger erbij leggen. En dan moet je zeggen, Heere, hier staat. Dat wie tot u komt, zal u nooit uitwerpen. Dat is de zoon van zijn kleed aanraken. In het gebed. Zo dicht is hij bij. Nabij u is het woord. Dat is de bediening, dat is de prediking, dat is de bediening der verzoening, dat is je Bijbel. Het zijn de sacramenten, de zichtbare tekenen en zegelen van God geschonken om ons de belofte van het evangelie beter te verstaan, te geven en te verzegelen. Nabij u is het woord, de vinger erbij. En het oog op hem geslagen, wie tot mij komt. Zou ik geen zins uitwerpen. Dat is nou bevinding. Want toen die vrouw die zoon van, die kleed, van dat kleed van Jezus aanraakte. Toen voelde ze terstond dat de vloed haar bloeds opdroog. En ze genezen werd. Er zat nou niets tussen. Een vingertopje slechts. Maar dit vingertopje deed het niet. En aan geloof deed het niet, want het was Christus die zij aanraakte. Het was Christus die onrein met de onreinen is geworden. Het is Christus die haar onreinheid heeft overgenomen. Het is Christus schuldig onder de schuldenaar. O, als ik aan hem begin, dan begint de preek pas. Dan is er geen einde van. Veroordeeld onder de veroordeelde. De vervloekte onder de wet. Voor hen die door de wet niet zalig kunnen worden. De geneesheer in welke wij hebben de verzoening door zijn bloed. De geesel die deze vrouw sloeg is op zijn rug terechtgekomen. Ploegers hebben op mijn rug ploegd. En ze hebben hun voren lang getogen. Weet u ervan? Door wiens striemen gij genezen zijt. Waar? Hij heeft al onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen werd ons genezen. Hij is een verzoening voor al onze zonden. En vrijspraak om van onder de vloek der wet. O ja, de genezing ontstond door het geloof. Maar het geloof is zelf niet de genezing. En de bevinding is de genezing ook. En het toevlucht nemen, dat is de genezing ook niet. Het hoort er allemaal bij. Maar de genezing berust geheel en al in de persoon, gemeente. En de genezing die komt u toe. Uit de vijf wonden van Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Daar komen we helemaal niet in aanmerking. En toch komen we ervoor in aanmerking. Voor die genade. En voor die genezing. En voor die liefde. Nou zeg u mij eens, wat voordeel hebt u ervan dat u genezing buiten Christus zoekt? Ik kan beter vragen, wat voor nadelige gevolgen heeft dat? Ten eerste dat u daarmee kostbare genadetijd verloren laat gaan. Heden en nu zijn bij God mogelijk. Geen mogelijkheden, maar werkelijkheden. Nu is het de dag der zaligheid. Ten tweede, u wordt er ook volstrekt niet beter van. U hebt uw geld uitgegeven voor hetgeen brood is. En u bent misschien nog even ver als 10, 12, 20, 30 jaar geleden. U bent nog erger ziek hoor, want de kwaal is doorgegaan. De kwaal staat nooit stil. En de duivel zegt nou vanavond tegen je in de kerk gisteren, hè, toen had je het moeten doen. Toen was je er dichtbij, maar nou helpt het niet meer. Niet luisteren naar hem hoor, gaan we naar hier, naar de Here toe. Ten derde de wanhoop heeft over uw pad gezweefd en vertwijfeling spreidt haar doodskleed uit, zolang niet u alles opgeeft om u in de armen van Jezus te werpen. Ten vierde, u bent een ervaringrijker dat u een aantal illusies armer bent, maar dat laat u niet erg. Een aantal illusies armer. En het is toch een gezegende ervaring. Want het is goed als een mens leert, ik meende altijd dat ik nog iets was en iets had en iets kon. Maar nu gevoel ik dat ik al wat ik zou willen toch niet kan. Niet bidden en geen berouw voelen en geen behoefte om te geloven. En nou kom ik maar schuchter van achteren. Nou kom ik maar zonder pretenties. Alleen maar de zoom van uw kleed, Heere Jezus. Alleen maar een blijk van uw liefde. Alleen maar een blik van uw ogen. Alleen maar u. Want ik heb toch van u gehoord. Dat is toch waar. En dat wordt waar. Zo bevindt u dat het woord van God de waarheid is. Dat is nou pure bevinding. Alleen, o God, wees mijn zondaar genadig. En dan, gemeente, dan sluipt ze angstvallig weg. Genezen en wel. Want dan moet het geloof de zegen nog behalen. En het zal ook die zegen behalen langs een wonderlijke weg. Want ineens staat Jezus stil. Wie heeft mij aangeraakt? Vreemde vraag. De discipelen denken en zeggen ook. U kunt beter zeggen wie heeft mij niet aangeraakt. Maar Jezus is wat gewaar geworden, ziet u. Er staat dat de kracht van hem uitgegaan is. Kracht tot behoud. Kracht tot genezing. Is maar niet rakelings langs Christus heen gegaan, zoals u vaak zo in de kerk zit, zo rakelings er langs heen. Nee, wie gaat? Ziezo, straks om 19:30 heb je het weer gehad. Nee, zo niet, zo niet. Niet rakelings langs hem heen, maar hem echt aangeraakt. En kracht tot redding, want dat woord wordt hier gebruikt. Voor het woordje genezing staat meermalen in deze geschiedenis het woord redding. Het beslist dus meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Het is ook met lichaam en ziel het eigendom van Christus te mogen worden. Het is de genezing met een diep geestelijke achtergrond. En met een eeuwig blij vooruitzicht. En terwijl zijn oog zoekend op de schade rust, kijkt hij eens naar links en ik kijk eens naar rechts en naar voren en naar achteren en... Kijk. Wie komt daar aan? Vrezend en bevend komt die vrouw naderbij. Hoe misschien zeg je waarom vrezend en bevend, want had wel een gat in de lucht kunnen springen van blijdschap. Nee, vrezend en bevend. Er staat dat ze weet wat aan haar geschied was. Dat weet ze. En dat ontnemen ze haar niet meer, dat weet ze. Maar ze roemt niet zonder grond. Want er is een soort geloofgemeente dat wel een groot woord heeft, maar dat ene wat gemist. Ze weten niet wat er geschied is. Als je dat vraagt, dan weten ze het niet. Maar die nou weten wat er geschied is, die hebben niet zo'n groot woord. Die hebben niet zo'n grote mond. Hoor, zegt Gods kind, wat hij mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nou, die dat niet weet, die weet eigenlijk nergens van. Nergens van. Moet je dan altijd over praten? Nou, wat zal ik zeggen? Laat geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Mogen anderen dan niet weten hoe goed en groot de Heer is? De Heere Jezus laat die vrouw niet toe dat ze stilletjes met de weldaad er vandoor gaat. Wel nu, eerst trok haar zijn woord, toen trok haar zijn hart. Nu trekken haar zijn ogen en ze komt naderbij, vrezend en bevend. Oh, denk ze, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou gedaan? Daar heb je het al, hè? Veel te veel gedacht. Veel te hoog gegrepen. Ben ik nou niet schuldig? Als een puur onreine heb ik hem aangeraakt. Zal hij nou niet tegen me zeggen, vrouw, waar heb je nou toch de heuvele moed vandaan gehaald om mij aan te raken? Wist je dan niet hoe vuil en wist je dan niet hoe onrein of je was? Wist u niet dat Gods wet u dat verbood ten strengste? Ja, maar de hoop, heren. En het geloof, heren. En de liefde, heren. Want ik had van u gehoord. En ik ben toch echt genezen. En ik voel het toch. En ik weet het toch. En al zou u mij nu bestraffen, ga uw gang. Ik blijf toch op uw genade hopen. Gemeente, het geloof van Gods kinderen is niet bij allen even krachtig. Het is ook niet bij allen even sterk. Het is ook niet elk moment in het geestelijk leven even sterk en diep geworteld. De eerste geloofsdaad waarmee u Christus kunt omhelzen, kan later zo dikwijls weer bestreden worden. Dan zeg je, ben ik nou niet te ver gegaan? Heb ik niet te hoog gegrepen? Heb ik het me niet verbeeld, vrezende en bevende? Ben ik niet op de zaak vooruitgelopen? Oh, en als u nou eens bij mij met die vragen komt, want zulke vragen krijg je wel eens. Ook als dienaar van het woord, die krijg je wel eens. Weet je wat ik dan wil graag gaan doen? Dan ga ik zeggen, nou, ga het nou maar eens vertellen. Ga ik alles op een rij zetten. Heb je dit, en was je zus, en was je toen, en ging je daar, en zei je dat, en zag je zo. En dan wil ik het proberen recht te krijgen, maar het lukt me niet. Maar weet je wat de Heer Jezus doet? De Heer Jezus die ontfermt zich over die vrouw. En over dat bevende en sidderende geloof van haar. En over dat vreesachtige vertrouwen. En hij houdt het toch voor een waarachtig vertrouwen. De vrouw mag Jezus al de waarheid zeggen en heel haar leven openleggen, gemeente. Ze mag hem zo eens te zeggen in ouderwetse termen haar weg vertellen. Maar aan de Heere. Blijf voor uw ogen weg en wandel bloot. Want ik dacht al dus, Kobrugge, als ik slechts de draad van uw kleed in mijn handen krijg, Heere Jezus, dan neem ik u mee naar de afgrond. En gij neemt me uit de afgrond in uw reine hemel op. En dan behaalt haar geloof de zegepraal. Want het wordt door de Heere zelf bekroond met dat lieflijke tere woord. Dochter. Dochter. Zegt u mijn kind. Mijn kind. U bent toch voor goed en voortaan met mij in de gemeenschap met mijn vader gezet. Laat de duivel toch uw geloof niet voor zonde houden, want de duivelgemeente draait de zaak altijd om. Als je geloven wil, dan zegt hij, je doet zonde. En als je niet gelooft, dan zegt hij, nou doe je pas goed. Laat toch de duivel u dat geloof niet afhandig maken. Wees welgemoed, staat er in het evangelie van Matthäus. En hiermee stelt hij enerzijds, zegt Calvijn, de zwakheid van haar geloof in het licht. Want anders hoefde Jezus niet te zeggen, wees welgemoed. Maar anderzijds prijst hij haar geloof. Waarmee zij met een oprechte en vrome ijver Christus zocht. En hoewel ze nog wankelmoedig was, kreeg ze bevestiging en versterking. En zo zien wij nou dat het geloof zo het Gode aangenaam is. Vanwege de vrees vergeving en vanwege de zwakheid versterking nodig heeft. En telkens ondersteuning nodig heeft, zal het in sterkte toenemen. Ga heen in vrede. Het is goed. Mijn kind. Als hij het zegt, dan is het toch waar. Of niet? Dochter. Als hij het zegt, is het toch waar. Weet je wat de Heer nou die vrouw geeft? De zegepraal van haar geloof. Uw geloof heeft u behouden. Hij bevestigt het zelf. En het bevestigt het iedere keer weer opnieuw. Hij zegt, je mag de hand erop leggen. Want ik heb mijn hand ervoor in vuur gestoken. Ik heb mijn handen ervoor laten doorboren. Het is echt waar. Het is echt waar. Ik ben het die u redt. En zo zoekt haar geloof niet de rust in de ondervinding. Maar in het woord dat eeuwig zeker is. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We moeten Gods vrijmacht respecteren. Want ieder ziet niet in één keer de volheid der verlossing. Maar we doen er toch goed aan. Om ons dan permanent te zetten in deze genezende stralen van de zon der gerechtigheid. Die over ons is opgegaan. En voor we er erg in hebben. Beginnen we de genezende kracht ervan te ervaren. En we voelen het eeuwige leven. Door ons lichaam. En door onze ziel stromen. Dan als u het zelf bevestigt. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen.
van deze uw kwaal. En dan wordt hij zo groot. En dan wordt hij zo rijk. En dan wordt hij mij alles. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En we beseffen de waarde van het lied. Gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Psalm 103, vers 2 en 3. En er wordt van u een gave gevraagd voor de eredienst. Psalm 103. Laten wij nu samen danken
Heere Jezus Christus, u bent in ons midden geweest vanavond. En de zon van uw kleed in de prediking van uw woord hing laag bij de grond. Om voor de laagst neergebogenen een redder te zijn die in de nood uw redder is geweest. En als wij dan deze dag beëindigen in uw huis, dan mogen we danken voor het woord van de prediking dat we op deze dag hebben gehoord. En als we dat nog niet kunnen zeggen, uw redder, laten we dan maar met die vraag niet alleen naar huis gaan, maar laten we ermee tot u wederkeren. En als we het mogen zeggen, laten we het in verwondering voor u belijden. Uw redder, mijn redder, is mijn God. Heere, dan is de eeuwigheid net groot en lang genoeg om dat te bewonderen. Die grote liefde, die eeuwige genade, die onveranderlijke trouw, die goedheid die het al te boven gaat en duurt tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw drie enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En leg het woord van uw waarheid diep in onze harten, veranker het en verzegel het door uw geest. Verheerlijk hier en overal uw driemaal heilige naam. Wees ook met alle zieken thuis en in het ziekenhuis. Gedenk in uw genade allen die tot u verheffen hun angstig hart in de nood en de smart van hun leven. Het grootste bent u, omdat u het diepste bent neergedaald. Daarom mogen wij, al is het achteraan, toch u aanraken. Toch. En ervaren uw geloof. Heeft u behouden. Niet ik heb het gedaan, maar gij hebt het gedaan. Heere onze God, ga zo met ons in de week die voor ons ligt. Zegen ons in uw gunst. Hoor ons in uw genade. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Psalm 116, vers 1 en 5. God heb ik lief, van die getrouwe Heere hoort mijn stem. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht. Psalm 116, vers 1 en 5.
Dodelijk tijdsgewricht.
Gemeente, gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
van Psalm 72, vers 1. Geef, Heere de Koning, uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. Vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen. En vers 4. Het rechtvaardig volk zal weten.